Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat we ook vanavond hier in de leemkamer mogen zijn om uw woord te openen. En als we vanavond heel specifiek willen nadenken over het feit dat we in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, rijkelijk begiftigd zijn met rijke, overrijke beloften die in alles ja en amen zijn, dan bidden we u om een zegen over dat woord. U hebt het zelf gezegd, bij monden van de psalmist, dat het openen van uw woorden licht verspreidt. En u weet dat we in een adembenemende tijd leven. Het wordt steeds donkerder om ons heen en we zien dat de onrust in de wereld, maar alle beslissingen die presidenten nemen, alleen maar aan het toenemen is. En men vraagt om een duidelijke, sterke hand. En die is er eigenlijk alleen maar in de Heer Jezus Christus. En u weet dat alles wat er gaande is in deze wereld ten diepste een strijd is tegen de Heere en tegen de gezalfde. Dat laat u ons weten in Psalm 2. En dan staat er zo bemoedigend voor ons bij en die in de hemel zetelt die lacht. Want het is inderdaad al waar wat men vroeger op de plantage zong in de slavernij. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. En het is zo bijzonder dat u van die wereld zegt dat u ons, uw kinderen, onder miljoenen in het oog hebt. Om krachtig bij te staan en ieder van ons weer hart volkomen naar u uitgaat. En daarom zijn we vanavond bijeen. We hebben misschien vanmorgen al een prachtige dienst in onze eigen gemeente bezocht. Wilt u dat woord ook zegenen aan ons hart? Wil al de voorgangers hier in deze omgeving zegenen met een rijke evangelie? Nu we in zo'n benauwende tijd leven. Geef dat ze ook zicht krijgen op de tekenen der tijden. En het heeft me diep ontroerd toen ik vanavond hier kennis nam van het heengaan van onze geliefde broeder Adrie Vink. En ik herinner me nog dat we bij broeder Henk Goossen vele avonden lijnrecht tegenover elkaar stonden als het ging om de toekomstverwachting. Tot Adrie en Sita door de genade van God die rijke boodschap voor hun hart en leven zijn gaan toevertrouwen. En Adrie die heel veel mensen op de begraafplaats heeft mogen bemoedigen, hebben we nu in de akker gezaaid met het oog op de wederopstanding. Hij is overleden, over het lijden heen getild, ontslapen. En hij wacht op het moment dat ook over zijn graf en van velen die ons lief en dierbaar zijn, de bazuin gaat klinken. En we in een oogwenk hem tegemoet gaan in de lucht. Maar dat betekent voor Sita dat ze na haar jaren samen zijn met haar man alleen verder dient te gaan. En wilt u geven dat vanavond in al die beloften die naar voren komen, ook zij, maar ook wij, gezegend worden met het feit dat u erbij bent en dat u erbij blijft. Want Jezus Christus is gisteren, heden en tot in de toekomst dezelfde. En daar zien we naar uit. Glorie voor uw grote naam. Amen. Het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen. Moet ik even kijken waar ik dat allemaal weer gelaten heb. Dat is opwekking 379. Heerlijk is uw naam. Heerlijk. Ik wil vanavond graag het woord van God met u openen vanuit de tweede Petrusbrief. De tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste vier versen. En ik lees dat eigenlijk ook vanwege de tekst vanuit de NBG-vertaling. In 2 Petrus 1, vers 1 luidt het woord van God aldus. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof hebben als wij verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En dan komt het gedeelte waar ik vanavond expliciet over na wil denken met u. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Waarom? Opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. U en ik, door genade begiftigd met kostbare en zeer grote beloften. En voordat we over al die beloften die in de Bijbel staan vanavond gaan nadenken, gaan we eerst nog een prachtig lied zingen. En dat is Johannes de Heer 528, rots waarop wij bouwen, evangeliewoord. Gij zijt ons vertrouwen, zalig die u hoort. Drie coupletten.
Oh, God.
door deze, onze Heer Jezus Christus, zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Toen ik aan dit schriftwoord dacht, schoot mij een verhaal in de gedachte van een voorganger die op bezoek was bij een oudere zuster. En toen hij het bezoek wat hij aan haar gebracht had wilde afsluiten, toen ontdekte hij dat hij zijn Bijbel in de auto had laten liggen. Zuster, zei hij, ik heb mijn Bijbel nog in de auto liggen. U hebt vast wel een Bijbel voor me. Ja hoor, dominee, gebruikt u deze maar. En de dominee bladerde zo door de Bijbel om het gedeelte op te zoeken wat hij met deze zuster wilde gaan lezen. Maar al bladerend ontdekte hij dat er voor heel veel teksten een B stond in haar Bijbeltje. Dat integreerde hem, waarop hij vroeg aan haar: lieve zuster, ik blader even in uw Bijbeltje op zoek naar de tekst en het schriftgedeelte wat ik wil lezen met u, maar ik zie overal een B staan op heel veel bladzijden. Wat betekent dat? Nou, zei ze, dominee, als ik al lezend in het woord van God een belofte tegenkom, dan denk ik, dat moet ik onthouden. En dan zet ik er een B voor. Dat is mooi, zei de predikant. En hij bladerde enthousiast verder. Hij zei, maar voordat ik nou mijn gedeelte ga lezen, nog één vraag. Want ik zie dat u soms in plaats van B hebt staan, BB. Mag ik ook vragen wat dat betekent? Ja hoor, zei ze. Dat betekent dat ik die belofte beproefd heb. Dat er situaties in mijn leven zijn geweest waarin het er zo omspande dat mijn geloof op de proef werd gesteld, dat ik gewoon God heb gehouden aan zijn woord. Ik heb mijn hand op de belofte gelegd en Heer, wilt u een waarmaker zijn van uw woord? U zult wel begrijpen dat we vanavond veel te kort tijd hebben om al die beloften, die rijke beloften, die kostbare beloften waarmee u en ik begiftigd zijn. Lees dat woord vooral goed, begiftigd. Dat is ons door genade geschonken. Wil ik daarom in wat categorieën plaatsen. En het eerste, en dat moet natuurlijk in een Maranatha-samenkomst als deze ook altijd heel luid en duidelijk klinken. In de Bijbel staan talloze beloften voor hen die nog niet de keuze hebben gemaakt voor onze Heer Jezus Christus. En in die brochure die ik van de week heb gelezen van wijlenbroeder Jan Kits, daar schrijft hij het lot, beschrijft hij het lot wat de gemeente, maar Israël, maar vooral ook de heidenen te wachten staat. Daar hoor je tegenwoordig niet zo heel veel meer over spreken, maar hen wacht letterlijk en figuurlijk een hel. Een eeuwig gescheiden zijn van God. En daarom is de Heer Jezus in zijn rondwandeling op deze aarde ook zo bezig geweest om van oord tot oord dat heerlijk evangeliewoord te gaan verkondigen. Want hij laat ook heel duidelijk zien dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven al heeft ontvangen hier en nu. Maar degene die niet geloven, en ik denk dat er onder ons velen zijn die om die reden dagelijks bidden voor hun kinderen en kleinkinderen, voor allen die op hun weg zijn geplaatst, ze staan er hopeloos voor. En wij mogen ze door de genade van God vertellen dat dat niet zo hoort te zijn en dat dat ook niet zo hoeft te zijn. Maar dat God juist in zijn woord zulke prachtige beloftes heeft gegeven, waarmee je ze hopelijk de ogen kunt openen, zodat ze tot dat heil in Christus komen, waardoor al die andere beloften die we straks gaan bespreken, ook deel worden van hun leven. Oh, de fariseeën en schriftgeleerden hadden het helemaal niet gemunt op het woord wat de Heer Jezus bracht. Maar hij zei klip en klaar, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En ik hoop dat u zich allemaal het moment kunt herinneren dat u als het ware met dat prachtige lied bent gaan zingen. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Nu weet ik mij door genade een kind van God. De Heer Jezus zei, de Zoon des Mensen, zo noemde hij zichzelf graag, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat van nature verloren is. En dan zegt hij er ook nog in de schrift bij, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nee, we hoeven niet te wanhopen. Want in de Bijbel wordt vele malen gerefereerd aan de zondaar, kom zoals je bent. En dan vallen je tal van schitterende, prachtige, kostbare beloftes ten deel. Zoals bijvoorbeeld Gods beloften die je in de Bijbel kunt lezen voor kinderen van de vreemdelingschap. De wedergeboorte als goddelijk antwoord op uw en mijn bekering, die brengt in het leven van de nieuwe gelovigen, om dat zomaar eens te zeggen, heel veel heerlijks. Maar ook heel veel moeilijks. Ik weet nog dat ik in Nunspeet in de grote dorpskerk belijdenis deed. En toen we belijdenis hadden gedaan, toen zei de voorganger aan het begin van zijn preek, jonge mensen, welkom in de strijd. Ik denk, waar heeft die man het over? Ik hoef gelukkig niet in militaire dienst. Maar later ga je ontdekken dat achter het lam aangaan, wat jou gekocht en betaald heeft met zijn kostbaar en dierbaar bloed, ook in de tijd waarin wij leven, verre van gemakkelijk is. De schrift laat ons duidelijk zien, vroeger waren we inwoners van deze wereld. Maar nu beschrijft de schrift ons als gasten, vreemdelingen, zo u wilt. Vroeger woonden we hier en nu mogen we hier nog logeren. Nu wonen we in een ons vijandig land. En je merkt dat zelfs in een land als Nederland, ook met het oog op de komende verkiezingen, dat ons als christenen steeds meer dat prachtige erfgoed van God ontnomen wordt. Of dat nou in het christelijk onderwijs is, of dat nou in het evangeliseren is, noem maar op. Maar deze tijd plaatst ons elke keer weer op een tweesprong. En hebben we te beslissen welke kant kiezen we nou? Die van de wereld of gaan we achter het lam van God aan? Nou, ook voor deze kinderen van de vreemdelingschap, u en ik, staan in het woord geweldige fijne beloftes. Ik wil er één noemen vanavond. Dat is een tekst die u denk ik allemaal wel kent. Maar het is een tekst waarin tegelijkertijd vier geweldige beloftes worden genoemd die te maken hebben met uw en mijn vreemdelingschap hier. Als je nou voor een keuze komt te staan om de wil van God in je leven te doen, dan zegt Psalm 32 vers 8 zo prachtig. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren de weg die je gaan wilt. Zult. Ik zal je raad geven en mijn oog zal op je zijn. Is dat niet geweldig? Dat moet je als gelovige rust geven in deze onrustige wereld die in brand staat. Het is Gods eigen zaak. Hij die in ons een goed werk is begonnen, zegt de Filippenzenbrief, zal dat ook voltooien, volmaken, tot wanneer? Tot de dag van Christus Jezus. Totdat geloof in uw en mijn leven, zoals dat van Adrie overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen, of de bazuin klinkt en we hem tegemoet gaan in de lucht. Wie nu oog heeft voor de heerlijkheid van deze belofte, die zal ook van Gods wegen de moed ontvangen om biddend te vragen, Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Vraag die heel vaak in de Bijbel naar voren komt is: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Geef dat u daar biddend en lezend mee bezig bent. Gods beloften lees je in de Bijbel ook vaak voor hen die eenzaam zijn. Daarbij moet je niet alleen maar denken aan mensen die alleen zijn komen te staan door het verlies van een dierbare, of door een echtscheiding, of die hun hele leven al alleen zijn geweest. Maar het kan soms ook zijn dat je je alleen voelt in een gezin. Jij gelooft van harte in de Heer Jezus Christus en je partner doet dat niet. Daar bid je elke dag voor. Dat hij ook tot dat heerlijke inzicht mag komen wie de Heer Jezus Christus voor hem of voor haar persoonlijk wil zijn. Eigenlijk moeten we zeggen, binnenkort hopen Miek en ik weer een alleengaande weekend in het Vierhouten Bos te leiden, dat men heel vaak zegt, het lijkt wel alsof wij in onze gemeente niet gezien worden. Zo weinig aandacht voor hen die er alleen voor zijn komen te staan. En eenzaamheid, ik weet het uit eigen ervaring, is buitengewoon pijnlijk. En als je nog gelukkig getrouwd bent en elkaar hebt, kun je niet begrijpen wat het met je doet. Als je partner, ook al wordt hij dan bevorderd tot heerlijkheid, opeens uit je leven verdwijnt en je alleen verder dient te gaan. Het hart vindt dan geen wederliefde die je gewend was om te ontvangen. Geen weerklank om met elkaar te praten als je na een mooie dienst thuiskomt. Geen echo om het zomaar eens te zeggen. Nee, je moet nu voortaan alleen beslissen. Misschien ga je straks wel een eenzame oude dag tegemoet. Want eenzaamheid is een van de grootste problemen in ons land en volk. En men denkt er zelfs al over om mensen maar de gelegenheid te geven om dan het leven in eigen hand te nemen en te beëindigen. En God heeft daar weet van. En hij heeft daarom ook heerlijke bloemen in zijn goddelijke bloementuin geplant, in zijn levenstuin. En een tekst die je heel vaak in de Bijbel voorkomt is: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En als dat de laatste keer in de Bijbel staat in de Hebreeënbrief, dan staat er, en dat is in vaker het geval met deze tekst, dan staat er heel vaak bij: wat zou een mens mij doen? Mensen vinden dat je als je alleen bent op een bepaalde manier je leven moet invullen. Maar je bent alleen maar verantwoording verschuldigd aan God zelf. Hij heeft jou het leven geschonken en met hem mag je leven naar zijn toekomst. En hem mag je houden aan de belofte als hij zegt: ik zal je niet begeven, broeder, zuster, als je er alleen voor staat. Ik zal je niet verlaten. Wat zou een mensje doen? Er is een helper groot van kracht, zingen we. Steeds bereid, de Heer Jezus Christus. En vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, zei hij nog: ik ben met u al de dagen tot aan de volleiding. Dat lost niet elke eenzaamheid op in je leven. Maar met die goddelijke belofte kun je wel de toekomst in. Ik weet nog heel goed dat ik een keer sprak op het Witte Huis bij het Brandpuntkapel. En na afloop van de studie kwam er een hele oude zuster, ze was al dik in de 90, naar me toe. En ze zei: broeder Haverkamp, mag ik een gedichtje voorlezen? Ik zei: ja, zuster, mag ik ook weten waar het over gaat? Toen zei ze: het gaat over het alleen zijn. Nou, er waren veel broeders en zusters die alleen waren in die Bijbelstudieweek. En ik zei: lees het maar voor. En toen zei ze: ik heb ooit eens van broeder Roel Wijminga gehoord. Als je nou alleen thuis komt en je zet je koffertje neer, doe dan de deur open, zet hem wagenwijd open, doe dan een stap achteruit en zeg: u eerst, Heer. Ze zei, nou, dat heb ik de eerste keer gedaan toen ik thuis kwam. Ik was er zo door bemoedigd. Ze zei, dus ik zette mijn koffertje neer. Ik deed de sleutel in het slot, ik deed de deur open. En ik zei, Heer, gaat u maar eerst naar binnen. Ze zei, maar wat gebeurde? Mijn buurman, die een bloedhekel heeft aan alles wat met geloof en met de Heer Jezus te maken heeft, die kwam net de trap afzetten en die hoorde mij zeggen, gaat u maar eerst naar binnen, Heer. En hij zei, Mina, zo heette ze, zal ik even de GGD voor je bellen? Hij dacht dat ze ze niet meer allemaal op een rijtje had. En ze droeg een prachtig gedicht voor. Is inderdaad waar. Ga niet alleen door het leven. Want die last is u te zwaar. Maar God zorgt ervoor dat je ook door die moeilijke periodes heen wordt gedragen. In de Bijbel staan ook Gods heerlijke beloften voor gelovigen met verdriet. We krijgen er allemaal, sommigen wat jong, anderen wat ouder, mee te maken. En het lijkt wel alsof het woord van God zich juist op dat terrein zo heeft uitgeput in genade en liefde. Zoals het moederhart altijd het sterkst uitgaat naar het bedroefde kind, zo gaat Gods hart het sterkst uit naar zijn kinderen der smart. Is het niet prachtig dat een van de vele bijnamen van de Heer Jezus is, dat hij de man van smarten is geweest? Die in alle dingen, zegt hij, op gelijke wijze verzocht is geweest. Zoveel smart in de wereld om ons heen. Ga volgende week maar eens met elkaar in gesprek. Mick en ik krijgen soms, als we zondags ergens na afloop van een dienst koffie drinken, verhalen te horen, dat je na afloop tegen elkaar zegt, hoe is toch in de wereld mogelijk dat mensen door zo'n smartelijke situatie heen moeten gaan? Hier wordt geleden naar het lichaam. Daar is sprake van een ongeluk huwelijk waarin men elkaar niet meer verstaat. Stuk geslagen gezin. Een gebroken hart. Elders weer lijden vanwege een volhardende zonde in het leven. Gebondenheid. Nederlagen. En elders, hebben we er vanavond voor gebeden, een geliefde die is heengegaan. Gelukkig bevorderd tot heerlijkheid. En ik citeerde dat lied al van broeder Gunning. Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween en zoveel leed te dragen. Ga niet alleen, raadt deze oude broeder ons aan. Nou, dat behoeft ook niet. God belooft nergens in zijn woord dat hij alle smart uit ons leven zal wegnemen. Ik weet nog dat ik tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. Ik was zo blij op die avond dat ik dacht, nou zondig ik nooit meer en dan komen er ook nooit meer moeilijke dingen op mijn weg. Nou, allebei geloof ik niet meer. God nam mijn ouders heel jong weg. Ik heb, om het zomaar eens te zeggen, weinig van ze mogen genieten. Wat is het dan heerlijk om te weten dat ze bij hem zijn. Want God zendt die smart ook juist met een heel groot liefdesdoel. Dat is voor ons niet altijd te begrijpen. Je moet ook buitengewoon voorzichtig zijn met die heerlijke belofte dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Als iemand te horen gekregen heeft dat hij ernstig ziek is en je stuurt zo'n kaart, dan is de kans groot dat zo'n broeder of zuster denkt, ook dat nog. Moet ik er nou nog blij om zijn ook? Maar als je later in een persoonlijk gesprek met iemand spreekt, dan zal die ander gaan zien hoe de leidende hand van God ook in dat alles aanwezig is. Ik lees in het Bijbelboek Jesaja dat van God dit gezegd wordt, hij zal ons troosten zoals een moeder troost. We hebben afgelopen week op een van onze kleinkinderen gepast. En die heeft steeds over opa. Maar weet je wanneer die naar oma ging? Als die wat nodig had. Als die een beetje pijn had. Als die verzorging had. En dat is zo mooi dan van een moeder. Ik heb dat vaak in het onderwijs ook wel gezien van juffen. Die nemen dan gewoon zo'n kind op schoot. Die slaan de armen beschermend om zo'n kind heen. En die trekken het tegen de borst. En die zeggen, neem maar even de tijd voor jezelf. Mama is bij je. Een moeder biedt haar schoot aan. In een van de opwekkingsliederen staat dat. Zoals een kind bij de vader op schoot. Je slaat je armen om zo'n kind heen. En je zegt, huil maar. En vertel mama maar waar het pijn doet. Zo, zegt Jesaja, mag je met je verdriet bij God op schoot gaan zitten. En de tweede belofte is niet minder heerlijk. En u kent hem allemaal. Dat is de belofte die God geeft aan Paulus. Paulus had een doorn in het vlees. Die hem op de een of andere manier ernstig moet belemmerd hebben. En hij heeft aan God gevraagd, wilt u dat alsjeblieft uit mijn leven wegnemen? En God heeft gezegd, dat ga ik niet doen. Jij moet je levensweg behandelen met die stekende doorn in je vlees. Maar één ding wil ik je zeggen. Mijn genade is u genoeg. Kijk, aan deze twee beloften alleen al heeft een kind van smart volkomen genoeg. Als je geopende ogen hebt voor de heerlijke en rijke beloften die God in zijn woord ook geeft. Als u alleen bent gekomen door het verlies van uw dierbare. De Bijbel staat ook vol van beloften voor Gods angstige kinderen. Ik zou haast willen vragen, wie van u heeft er nog nooit angst in zijn leven gehad? Een vrome broeder zei eens dit. Wel heb ik vaak gebeefd, staande op de rots Christus die mijn Heer en Heiland was. Maar ik heb nooit gemerkt dat de rots onder mij waar ik op stond, wel beefde. Kunnen we dat hem nazeggen? Wat beven wij niet vaak. Ook al weten we door genade te mogen staan op de rots Christus Jezus. Als er strijd in ons leven komt. Als we het kruis zagen komen. Als God ons leven naar het altaar bracht. Waar we dingen moesten afleggen. Die de volle doorwerking van zijn genade in de weg staan. Als we aan de toekomst dachten die ons benauwde. Als we door een dal van de verootmoediging heen moeten. Wat moet het gezongen hebben in het hart van Petrus? Als zijn hele leven lang gehoord, misschien ook wel van zijn vader. Jongen, zorg dat je binnenboord blijft en niet te buiten, want dat is slecht voor je. Ik weet niet of hij ooit zwemles had gehad, maar hij zag de Heer Jezus wandelend over de golven. En zo impulsief als hij was, zei hij, Heer, zeg dat ik naar u toe kom. En opeens loopt hij over het water. En dan gaat hij nadenken. Misschien heeft hij zoiets gedacht van, maar dit kan helemaal niet. Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik loop over het water. En wat staat er dan? Toen hij zag op de wind en op de golven. Toen begon hij te trillen, te beven. Angstig te worden. Daarvoor hadden ze het ook al uitgeschreeuwd. Want de Heer Jezus heeft hen gezien terwijl de wind tegen was. En als je dat leest in het Marcus-evangelie, dan vraag je af, Heer, waarom hebt u tot het krieken van de morgen, zeg je dat goed zo? Geloof het wel, hè? Tot het begin van de dag gewacht. En stond u daar ogenschijnlijk onbewogen bovenop de berg te kijken naar dat gemartel van de discipelen in de dal. Midden in de zee. Waar de wind zomaar in kan vallen en een hevige storm kan veroorzaken. Weet u waarom de Heer Jezus wachtte? Wij zijn vaak in zeker angstige situaties zo van die geestelijke doers zelf. We willen de Heere God een handje helpen. Maar we moeten hem uitnodigen in onze persoonlijke nood. In dat wat ons angst inboezemt. En dan gaan we met de maker van dat lied zingen. We hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Men zegt dat er 365 keer in de Bijbel staat, vrees niet. Ik heb me altijd voorgenomen om dat nog eens te controleren, maar ik ben er nooit toe gekomen. Dus als iemand van u dat gedaan heeft, hoor ik dat graag. Maar het feit alleen al dat het er zo vaak staat, geeft aan dat God weet wie wij van nature zijn. En David, die gezalfd was tot koning, heeft zoveel uren van zijn leven, dagen, jaren moeten doorbrengen, terwijl hij op de hielen werd gezeten door koning Saul en zijn soldaat. En je hoort hem jubelen in Psalm 27. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? En als hij straks aan het einde van zijn leven staat, dan kan hij getuigen, indien ik niet had geloofd, dat ik het goede van de Heer zou zien, ik was vergaan. Hij heeft het wel geloofd. Ook al was dat door vaak moeilijke lessen heen. En daarom was hij niet omgekomen. Daarom riep hij het ook aan al Gods kinderen toe in de psalmen. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Tot slot. Gods beloften voor hen die gaan sterven. Is voorbeden gevraagd. Voor een aantal mensen die ook heel trouw deze Maranatha-samenkomsten bezoeken. Wilt u voor hen intreden bij God? Maar we weten allemaal dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. En gelukkig mag je dan van een gelovige zeggen, dan wacht niet het oordeel. Ik moet u zeggen dat ik van die prachtige, mooie, grote kerk in Nunspeet, die dorpskerk, wel een bepaalde angst heb overgehouden. Op de een of andere manier is heel angstig in mijn hart gevallen het laatste gedeelte van de geloofsbelijdenis. Soms moest je daarbij gaan staan om te belijden met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God de Vader. En aan het eind wordt daar dit gezegd. Van waar hij weer komt om te oordelen de levenden en de doden. En ik ben jaren gebukt gegaan onder een stuk angst. God houdt de boekhouding van mij boven wel bij in de gaten. We zijn in Gods prachtige bloementuin vol beloften. Niet alleen bloemen voor het leven, maar ook voor de dood. En soms als je met mensen spreekt, ook zij die gaan sterven, dan kan er toch nog zo'n twijfel zijn. Weet je wat ik dan altijd met ze ga doen? Dan probeer ik nog met hen Psalm 68 vers 10 in de berijmde versie te zingen. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. En hij kan en hij wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Soms is de zekerheid van het geloof, waarmee een kind van God naar de hemel gaat, heel moeilijk voor hen die achterblijven. Want je ervaart in die momenten voor dat heen gaan zo de aanwezigheid van God in het leven van hen die je binnenkort gaat ontvallen. Dat je dat gaat missen als je alleen bent. Wat heerlijke getuigenis. Die blik naar omhoog. Die vredige glimlach. Hoe zeker? De dood is de laatste vijand die teniet gedaan gaat worden. Het is ook de kwaadste. Toch heeft Christus de dood overwonnen. En leert hij zijn discipelen zingen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En wie van ons kent niet die prachtige woorden van Psalm 23, die herderspsalm? Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Mooi is dat, hè? Een christen gaat door het dal. Die blijft nooit in dat dal steken. En in een andere vertaling staat door het dal van de schaduwen van de dood. Een christen gaat niet door de dood. Iets wat erop lijkt. Schaduw van de dood. En dan staat er zo geweldig achter. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. En de Heiland heeft de weg van de dood ook met prachtige beloften bezaaid. En hij zei in het hoge priesterlijke gebed tegen degene die hem lief en dierbaar waren: waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij door genade, vul ik dan maar even daarbij in, hebt gegeven. Waarom? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen zien. Die is velen die deze Maranatha-samenkomsten, en u kent ze ongetwijfeld ook in uw omgeving, in uw familie, gegeven. Dan zullen ze aan nu al eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ik heb een poosje in mijn gemeente gehad in Zaandam, dat de ene helft meezong als er opwekkingsliederen werden gezongen. En de andere helft zong mee als de psalmen en gezangen en liederen van Johannes de Heer werden gezongen. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ik vind dit zo erg. Want ik moet nu al, als ik een boodschap maak, ervoor zorgen dat het evenwicht tussen opwekking en Johannes de Heer gelijk is. Ik zeg, en ik zie dat sommigen gewoon stijve mond op elkaar houden. Ik zeg, als jullie straks in de hemel zijn, heb je een groot probleem. Kijken ze maar aan, zie je, want dan ga je eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Maar dan gaat God je ook een nieuw lied leren. Dan kun je beter hier toch vast gaan oefenen, zodat je het daar straks niet hoeft te doen. Wat heerlijk, vindt u niet? Om zo op een avond als deze, misschien als het stormt in je leven, herinnerd te worden aan wat God belooft in zijn woord. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Ik wil afsluiten met een gedicht wat heet Beloften en het is gemaakt door Ronald Lammers. Beloften. Ik geef je mijn vrede. Ik reik jou mijn hand. Ik geef je mijn sterkte. Door mij houd je stand. Ik geef je genade. Een teken van trouw. Ik ben als een vader. Ik ben er voor jou. Ik geef je mijn blijdschap. Ik geef je mijn kracht. Ik geef je mijn uitzicht. Het licht in de nacht. Ik geef je mijn warmte. Een vuur in de kou. Ik geef je mijn liefde. Ik ben er voor jou. Ik geef je mijn toekomst. Ik geef je mijn troost. Want ik zal beschermen wat zwak is en broos. Ik geef je mijn stilte. Dat nimmer benauwt. In mij mag je rusten. Ik ben er voor jou. Ik geef je mijn vriendschap. Een arm om je heen. Ik geef je mijn woord. Je bent nooit meer alleen. Ik geef je mijn leven, omdat ik van je houd. Ik geef je mijn hart, want ik ben er voor jou. Al je vragen en zorgen vinden rust in mij. Dus wees maar geborgen. Ik sta aan je zij. Ik heb alles gegeven wat jij niet verdient. Ik wil in jou leven, want je bent mijn vriend. Ik wens u allemaal op basis van Gods rijke en zeer grote belofte, waarmee u begiftigd bent, een rijk gezegende toekomst tegemoet. En onthoud één ding. Als de bazuin klinkt of God roept ons thuis, dan zullen we tot de conclusie komen. Het mooiste is, daar zien wij Jezus. Amen. Zingen als afsluiting 115 Johannes de Heer. Kroont hem, Jezus de dierbeverlosser. Eerste en het tweede couplet. En na de zegenbede het derde. Thank you. In Hebreeën 13, vers 20 staat: de God nu des vredes, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed om zijn wil te doen. En nou komt er een stukje waar we die belofte maar al te zeer bij nodig hebben. Terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met in ieder van ons zijn en blijven. Tot geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Amen. Rijk gezegende week allemaal gewenst. En zo de Heer wil. Tot ziens.